Dus inderdaad, dat plaatje, dat klopt heel precies. Het is zelfs zo sterk, dat schiet me nou ineens te binnen. Het is zelfs zo sterk dat de Bijbelse gegevens, de Bijbelse uitspraken en profetieën en liederen over Israël in slavernij in Egypte, wat daaruit verlost zou worden, of een Israël wat terug zou keren uit de ballingschap naar het beloofde land. Wel, al deze uitspraken en Bijbelse verhalen worden al sinds eeuwen met graagte gebruikt door de Amerikaanse negers. Daaruit zijn heel wat gospelsongs ontstaan, en in ieder geval de zogenaamde Negro Spirituals. Dat wil zeggen dat de Amerikaanse negers, slaven dus, zichzelf hebben vergeleken altijd met Israël, wat in slavernij was in Egypte en wat dan toch bij gelegenheid uit de slavernij werd uitgeleid enzovoorts. En al die Negro Spirituals die herinneren daaraan. En dat is de reden waarom juist ook in het zuiden van de Verenigde Staten, hoe moet ik dat netjes zeggen? Weet je hoe ze dat noemen? Het zuiden van de Verenigde Staten, de zuidelijke staten. De Bible Belt, dat wou ik zeggen, ja. De Bible Belt. Daar worden alle mensen geacht met de Bijbel in de zak of onder de arm te lopen en uit de Bijbel te leven. Dat is zo christelijk als wat. Het zuiden van de Verenigde Staten. Maar vergis u niet, tegelijkertijd is juist dat het gebied waar men de slaven hield. Dat was in het zuiden, waren de zuidelijke. Dus aan de ene kant worden ze verondersteld christelijk te zijn, aan de andere kant hielden ze de zwarten als slaven. Het is wat inconsequent, maar juist door die zwarte bevolking daar is daar het christelijk geloof inderdaad sterk verspreid. Juist en vooral door de zwarten die daar tot vandaag de dag nog wonen. Nou, hoe dat ook zij, hieruit blijkt wel hoezeer de zwarte slaven zichzelf verwant hebben gevoeld met Israël, wat in slavernij verkeerde en daarna uit de slavernij werd uitgeleid. Of met Israël wat in ballingschap verkeerde en uit de ballingschap zou worden terugverzameld enzovoorts. En de liederen over de uittocht uit Egypte en over Mozes heet hij dan gewoon, Mozes. En over Jozua, die Jericho veroverde enzovoorts. En over Roll, Jordan Roll, het trekken door de Jordaan, het beloofde land binnen. Dat is zo negroïde als wat, hè, die liederen. Ja, en toch zijn het liederen over Israël. Enzovoorts. Zo gauw schiet me niks meer binnen. Maar laat ik wat anders zeggen. Dat interesseert u natuurlijk geen klap, maar mij wel. Heel wat liederen die in de bundel van Johan de Heer staan, die staan ook op het repertoire van een gemiddeld Dixieland orkest. Want Dixieland is een naam voor een muzieksoort, maar tegelijkertijd de naam van het zuiden van de Verenigde Staten. En het standaard repertoire van de jazzorkesten werd voor een deel gevormd door inderdaad dit soort liederen. Het Ruwhouten Kruis bijvoorbeeld, heel bekend, elk Dixieland orkest speelde het. En om niet eens te spreken over Just a Closer Walk, wist die. Hè? Altijd dichter aan uw zij wordt dat vertaald. En hoe is dat? In the Sweet By and By, hoe heet dat ook alweer? Ik geloof, Jezus redt en zijn bloed maakt mij witter dan sneeuw. Dat is allemaal standaard repertoire van de oude New Orleans orkesten. Als je het aanstaande jazzfestival naar Breda gaat, hoor je de hele dag dit soort liederen zingen. Just a Little While to Stay Here, die is niet zo bekend. Maar het is wel een heel bekend lied, dat gespeeld wordt bij de begrafenissen enzovoorts. Hè? Nee. New Orleans. Nou goed, dat is allemaal even terzijde. Laat ik terugkeren naar dit gedeelte. Er staat dus een volk van regel en regel. Het is inderdaad dus zelfs via de Bijbel zo dat er verwantschap bestaat, wat deze dingen betreft, tussen de negerbevolking en de, of tussen de Moren, dat vind ik eigenlijk het beste woord, dat is Bijbelse woord, hè? Tussen de Moren en de Israëlieten. Nou, een volk van regel en regel, altijd onder de wet geplaatst of onder wetten gebracht, in slavernij gebracht. Want het woord regel is wat dubbelzinnig. Dat is wel aardig om het eens uit te leggen, want zo dubbelzinnig is het hier ook. Er zijn er namelijk die zeggen dat woord regel, dat gaat voor, heeft te maken met een duimstok. Om het in gewoon Engels te zeggen, een duimstok. Want een maatstaf is, of zo'n regel is gewoon een maatstaf, maar dat is al net zo'n dubbelzinnig woord. Want het kan in geestelijke zin bedoeld worden, maar ook letterlijk. Een maatstaf is gewoon een meetlat om iets op te meten en eventueel om de dingen te corrigeren. En dat is een regel ook. In vaktermen, Timmerman gebruikt het woord tenminste ook, een regel en bedoelt er ook een lat mee. En in de praktijk kan dat een maatlat zijn. En dat is aan de ene kant dus een uitbeelding van de wet. Er wordt een maatstaf, een norm aangelegd. Aan de andere kant wordt diezelfde lat gebruikt om iemand onder de wet te plaatsen. Dat wil zeggen, hij krijgt er slaag mee. Dat doe je ook met een regel. Zo wordt het ook uitgelegd. Men verwijst dan dikwijls naar het richtsnoer en het paslood der ledigheid en der woestheid enzovoorts. En men zegt dat het onder de regel brengen in de praktijk betekent iets verwoesten. Dat zou kunnen, ik vind het overdreven gezegd, maar in de praktijk komt het er wel dikwijls op neer. Er wordt in ieder geval met geweld iets gebracht onder bepaalde normen en onder heerschappij, zo moet je het eigenlijk zeggen. Dus dan is die regel een ander woord ook voor een roede. En dat is de wet ook feitelijk. Hè? De wet is een bediening des doods. De wet brengt de mens niet alleen in slavernij, maar brengt hem zelfs ter dood. Maar zo gaat dat met maatstaven. Nou, hoe dan ook, het was een volk van regel en regel. Dat betekent dus dat er in slavernij gebracht werd, zoals Israël onder de wet. En van vertreding, het volk werd vertreden, vertrapt, dus inderdaad vernederd. Je kunt zelfs lezen, een volk van regel en regel, namelijk van vertreding. Dan ben je meteen van het probleem af, want dan heb je de verklaring. Dan betekent het inderdaad dat men onder wetten gebracht werd en daardoor vernederd werd en dus in slavernij gebracht werd. Diezelfde uitspraak kan natuurlijk heel goed op Israël van toepassing gebracht worden. En want het wordt niet alleen van Israël gezegd, maar ook heel speciaal van het land van Israël en zeker van de stad van Jeruzalem, wat vertreden zou worden. Door de heidenen uiteraard, door andere volkeren. En dat gebeurde met de Moren net zo goed. Dan staat er welks land de rivieren beroven. Wel, voor de goede orde, het betekent dus dat de rivieren hun land beroven. Dat staat er letterlijk. Gewoon Nederlands is dit. En sommigen raken hier de draad kwijt, omdat het onderwerp niet voorop staat. Maar het leidend voorwerp, geloof ik, als ik het goed heb. Of zoiets, hè? Word ik altijd zenuwachtig van dat ik zo begin. Dat is vast iemand in de zaal die het beter weet. Maar in ieder geval zijn de rivieren die het land der Moren beroven. Dat is de gedachte. Dus de rivieren doen iets. Maar het punt is dat men weet er geen raad mee. En toch is het niet zo moeilijk. Men lost het bijvoorbeeld op door te zeggen welk land de rivieren doorsnijden. Want de rivieren worden geacht het land doorsnijden. Dat is aardig bedacht en zo zal de letterlijke betekenis ook zijn, maar dat stelt verder niks voor, heeft dus ook niet mee bepaald waarom dat hier zou staan. De verklaring is namelijk anders, de rivieren zijn namelijk een uitbeelding eventueel, en blijkbaar hier ook, van andere, van legers of volkeren. Want rivieren zijn namelijk wateren en wateren zijn volken en scharen en naties en tongen. Er is trouwens nog een andere connectie, die loopt via het volgende hoofdstuk, want daar gaat het speciaal over Egypte. Daar wordt gesproken over de zee, ik kan het zo gauw niet vinden. Daar wordt gesproken over de zee van Egypte, waarbij al de verklarers het erover eens zijn dat het gaat over de Nijl. Vers 5, daar staat het. Daar kun je ook niet over reden twisten. Want in vers 5 van hoofdstuk 19 staat: zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan. Namelijk, of en, want het is een parallelisme, de rivier zal verzijpen en verdrogen. Nee, verzijpen. In de rivier kun je inderdaad, maar de rivier zelf verzijpt. Ja. Dus verzijpen heeft te maken met sijpelen. Dat weet u toch? Iets wat doorsijpelt, dat is lek. De rivier zal verzijpen, wil zeggen, de rivier is lek en loopt leeg. En dus verdrogen. Zo leer je nog eens wat, hè? Maar ik denk dat het woord verzijpen nog wel in Vandalen staat. Maar ik heb in hoofdstuk 18 van Jesaja een woord gevonden wat niet in Vandalen staat, niet in de tegenwoordige, maar en ook niet in een veel oudere druk. Ik heb nog een Vandalen ergens een keer op de kop getikt uit 1923, geloof ik of zo. Vanwege de oudere woorden die misschien niet meer opgenomen worden tegenwoordig, maar daar staat het ook niet in. Dat is het woord botten uit vers 5 van Jesaja 18. Daar hebben we het nog niet over. Maar daar staat, want voor de oost als de botte volkomen is. En dat woord staat zelfs niet in Vandalen's grootwoordenboek der Nederlandse taal. Ik zou je gedacht zijn hoeveel vieze woorden erin staan, maar dat weet ik al jaren. Maar dit woord staat er niet in. Leuk, hè? Dus zo leer je nog eens wat, hè? Maar dat even terzijde, daar komen we nog op. Ik ga terug naar vers 2. Er staat dat de rivieren dus het land van de moren beroven. Maar die rivieren zijn een uitbeelding vervolgens van volkeren. En het is zonder meer zo dat de volkeren, andere volkeren dus, dat land der negers, dus Afrika, beroofd hebben. Niet alleen doorsneden hebben, natuurlijk, maar ze hebben het ook inderdaad beroofd. De rivieren voerden namelijk delen van het land af. En dat is het bijzondere. Want als wij denken aan de Nijl, daar zouden we eigenlijk aan moeten denken. Als we over rivieren praten van Afrika, beginnen we bij de Nijl. Daarna hebben we nog enige grote rivieren natuurlijk. Maar we beginnen bij de Nijl en daar denken we juist precies andersom. Daar denken we dat het land door de rivier wordt aangevoerd. En vandaar het probleem van de verklarers soms. Maar het hoeft hier helemaal geen probleem te zijn. Het gaat erom dat rivieren net zo goed land meenemen. Trouwens, als de rivier land aanvoert, moet het ergens anders land hebben meegenomen. En daar gaat het nu over. Het neemt land mee, het voert grond, zand, het schelen wat, leem, weet ik het, weg. Maar in de overdrachtelijke zin betekent gewoon dat het mensen wegvoert. Trouwens, dat leem staat voor mensen. Dat is ook zo vreemd niet natuurlijk, hè? Want de mens is namelijk van stof van de aardbodem, dus van leem, modderig leem nog wel, gemaakt. De blikken van herkenning zie ik nou door de zaal, van ja, ja, dat heb ik altijd wel gedacht. Goed, zijn we het daarover eens? Dus zijn de rivieren die een uitbeelding zijn van andere volkeren, vijandige legers eventueel, die het land beroven. En dat betekent niet zozeer dat het land zelf werd weggevoerd, maar wel dat de bewoners van het land werden weggevoerd. En dat is ook inderdaad altijd zo geweest. Ook in oud-testamentische tijden werden de slaven gehaald uit Afrika. In nieuw-testamentische tijden ook, denk je maar aan de diverse heiligen, waaronder de heilige Klaas, kent u waarschijnlijk, Sint Nicolaas, met Pieter Makrecht, hè? Goed, dan gaan we verder naar vers... nog even in vers 2. Dit vertellen we nou over het Morenland, maar het verhaal is weer hetzelfde. Je kunt het ook vertellen over Israël. Het zijn altijd de vijandige legers geweest die het land van Israël beroofd hebben. Zodanig dat het land overvloeiend van melk en honing geworden is tot een woestenij, een woestijn. Die overigens wel weer zal bloeien als een roos. We hebben het gewoon over wat we nou Palestina noemen. Maar dat wel geworden is tot een woestenij, omdat het inderdaad door de heidenen altijd vertreden werd. En inderdaad ook werden de Joden weggevoerd. En feitelijk als slaven, want ze werden onderworpen. En ze werden als onderworpenen uit het land weggevoerd. Feitelijk als slaven dus. Nou, dan vers 3. Allen gij ingezetenen der wereld. Ja, dat kan net zo goed met aarde vertaald worden. Er staat niet eres trouwens, staat een ander woord. Tebel. Maar goed, dat doet er weinig toe. Er staat dus alle ingezetenen der aarde of der wereld en gij inwoners der aarde. Dat is namelijk Eretz. Dus heeft men Tebel vertaald met wereld, om niet twee keer hetzelfde woord te krijgen in het Nederlands. Maar het is toch een parallelisme, dus het maakt niet uit. Alle gij ingezetenen der wereld is namelijk hetzelfde als gij inwoners der aarde. En tot hem wordt gezegd, als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gij lieden het zien? Of, als de bazuin zal blazen, zult gij lieden het horen? Want als de banier zal worden opgericht, zal men de banier zien. En als de bazuin zal geblazen worden, zal men de bazuin horen. En dat is een heel aardige uitspraak, een bekende ook. En zeker wanneer we even doorlezen, herkennen we het ook. Want er staat, want alzo heeft de Heere tot mij gezegd. Want de Heer heeft gesproken tot mijn heren. En die heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. En hier staat, alzo heeft de Heer tot mij gezegd, ik zal stil zijn en zien in mijn woning. Ik zal stil zitten kijken, heet zoiets in gewoon Nederlands. Want in het Nederlands gooien een heleboel werkwoorden gewoon achter elkaar, hè. Ik zal stil zitten kijken, ik zal stil zijn en zien, maar ook zitten volgens Psalm 110, in mijn woning, aan Gods rechterhand, en dus in mijn woning, als de glinsterende hitte op de regen, als een wolk des daus in de hitte des oosters, enzovoorts. En wat wordt hier aangekondigd? Wel heel eenvoudig, dat in de toekomst de banier zal opgericht worden op de bergen. Oftewel, in de toekomst zal de bazuin geblazen worden. En dan zullen alle inwoners der aarde of der wereld het horen. Kortom, er wordt gesproken hier over wat wij dan gemakshalve noemen de wederkomst van Christus en het aanbreken van de dag des toorns. Over de zesde bedeling wordt hier dus gesproken. Maar tegelijkertijd wordt gezegd dat die pas komt na een periode van zwijgen of van stilte. De banier zal opgericht worden, maar nu nog niet. En de bazuin zal geblazen worden, maar nu nog niet. Want eerst komt er een periode waarin men niet zal zien en waarin men niet zal horen. En wat geen oog heeft gezien en wat het oog niet heeft gehoord, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben en heeft het aan ons geopenbaard door zijn geest. En dat was 1 Korinthe 2, zodat je hier een verwijzing vindt naar de tegenwoordige bedeling. De banier is er, maar wordt niet opgericht. De bazuin is er, maar hij klinkt nog niet. Dat wacht nog en in de tussentijd zit de Heer stil te kijken. Nou, hij doet nog wat trouwens. Maar dat is weer een andere psalm. Dat is die andere psalm die er altijd bij hoort, hè? Dat is psalm 2 namelijk, hij zit ook te lachen. Want wat staat daar? Terwijl hij wacht. Eis van mij en ik zal u geven, maar terwijl hij nog niet eist, zit hij in de hemel te lachen. Want die in de hemel woont, die gaat het toch over mijn woning, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal namelijk deze volkeren bespotten, want hij heeft namelijk zijn koning gesteld over de berg, zijn heiligheid, over Sion. Psalm 2 is het allemaal en er staat hier dus ook. Want ik zal mijn banier, oftewel de Heer zal de banier oprichten op de bergen. De banier, daar hebben we al eens over gesproken. Dat is gewoon een beeld van Jehovah zelf. Jehovah, mijn banier, weet u nog? Het is wat lang geleden dat we dat hebben aangehaald. Maar eveneens naar aanleiding van Jesaja. En voor de bazuin geldt hetzelfde, want de banier is een beeld van de Heer zelf. Opgerichte banier, of vlag, of wimpel, of hoe ze het ding maar heet. Het vaandel eigenlijk, een beeld van de koning zelf. Maar de bazuin is dat ook. En dat is zelfs tegenwoordig nog zo. Want zowel het vaandel als de bazuin, of de trompet heet het dan, spelen een belangrijke rol in het leger. Nou, tot voor kort was dat zo. Bij de zuidelijken was dat in elk geval zo, hè. Ja. Men had het vaandel, dat is uitbeelding van de macht waaronder men stond. En de trompet, die vertegenwoordigde de stem van degene die de macht had. En via de trompet, via het bezuin dus eigenlijk, werden de commando's doorgegeven. Want via de trompetter werd de aanval geblazen, oftewel de aftocht geblazen. Aanval blazen doen we tegenwoordig niet meer. De aftocht blazen doen we nog wel, hè. Nou, overdracht, hij blies de aftocht. Ik heb het nooit begrepen, want ik heb ook eens een kat gehad. Maar die blies altijd de aanval, de aftocht blies hij nooit. Die liep hij gewoon. Nou goed. En ja, het was voordat hij in de magnetron ging, zo was het, ja. Ja. De kat. Hebben we niet gelezen in de krant? Als je kat nat is, zet je in de magnetron, dan wordt die keurig droog. Hij wordt daarna alleen nogal snel koud, als je die weer uitkomt. Maar goed, dus. We hebben ook gelezen, dat is nou Amerika. Daar hebben ze, en dan veroordelen ze vervolgens de fabrikant van magnetronen, of magnetron, zo heet zo'n ding. Magnetron overigens, want er had een bordje op moeten staan, verboden voor huisdieren. Alsof die beesten lezen kunnen. Eerlijk waar. Had in de gebruiksaanwijzing moeten staan dat het niet bestemd was voor huisdieren. Ja, het is allemaal fabrikant zijn in Amerika. Nou goed. Dat heeft er dus even niks mee te maken, want waar je al terecht komt. Nou. Maar de bezuinblazen wil zeggen dat het woord van de koning gehoord wordt. En dat de commando's van de koning of de bevelhebber, maar het is hetzelfde, worden doorgegeven. En het oprichten van de banier is dus in de praktijk hetzelfde als het blazen van de bezuin. Dat wil zeggen dat inderdaad de koning verschijnt en ten strijde trekt. Zoekt u het woord bezuin maar op in uw Bijbel en u komt het allemaal tegen. Dat betekent dat men zich verzamelt rondom degene die zojuist koning geworden is. En men trekt dan met hem ten strijde. Oh, nou, tegen Jericho bijvoorbeeld of zo. Ja, daar zal Louis Armstrong wel voor oplopen, want die komt er ook vandaan, weet u wel, uit Noorins. Noorins, Louisiana. Nog genoemd Levi ook. Nou, dat met het weer terzijde. Er staat dus dat het ooit zal gebeuren, want, vers 4, want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, ik zal stil zijn. Dus er zou eerst een tijd van stilte zijn voordat dit zal gebeuren. Ik zal stil zijn en zien in mijn woning, dat is dus in de hemel, als de glinsterende hitte op de regen, als een wolk des dauws in de hitte des oosters. Dat is een wat moeilijke uitspraak. Maar dat betekent dat de Heer zal toezien zoals de glinsterende hitte, zodat u zich kunt voorstellen, dat hitte ook kan glinsteren. De glinsterende hitte neerziet op de regen. En dat betekent dat de regen dan dus verdroogt. En dan als een wolk des dauws in de hitte des oosters, die wolk des dauws die verdroogt dus ook. Want in de dagen van de oogst zal het inderdaad heet zijn. Dat is normaal hoor, in de dagen van de oogst. Het is wel heel lang geleden dat ik in de oogst gewerkt heb, maar het was wel erg heet. Dat was in de hooibouw, geloof ik. Maar goed. Nog eens een Kees van den Berg vragen wanneer het was. Nou, dat is wel heel lang geleden. Maar dan hoort het inderdaad heet te zijn. En dan is ook geen vocht, als het goed is. Men zal er maar last van hebben in de oogst. En dat is wat hier beschreven is. Dat de Heer zal stil zijn, zal zien in zijn woning als de glinsterende hitte op de regen. Dus de regen en de dauw zullen verdrogen, die zegen, want regen en dauw zijn daar een beeld van, zal er niet zijn, want de oogst is gewoonlijk een uitbeelding van het einde der eeuw. Staat het toch in Matthäus 13? De oogst is de voleinding der eeuw en het is dus de tijd waarin het onkruid verzameld wordt en verbrand wordt. Nou, rode tarwe vergaderd wordt en in de schuur gebracht, maar het is dus de tijd van oordeel. Maar het begint met een tijd waarin de Heer niets van zich zal laten horen, niets van zich zal laten zien. En dat is ook inderdaad de situatie nu. En je kunt daarvan zeggen dat het toegepast kan worden op Morenland, dat is waar. Maar nu is het al helemaal gemakkelijk. Want deze situatie van verberging door de Heer, die is niet van toepassing op Morenland alleen, maar die is in de eerste plaats van toepassing op Israël. En daarna, en, oftewel, en dus ook op de overige volkeren. Want de Heer verbergt zich en ziet vanuit de hemel op de aardse situatie neer. En dat geldt in de eerste plaats voor Israël, voor wie hij zich verbergt. Maar daarmee verbergt hij zich voor alle andere volkeren, waaronder Morenland. Maar u ziet dat de nadruk als vanzelf toch komt te liggen op Israël. Nou, dan vers 5. Want voor de oogst. En daar sla ik maar een stuk over. Want voor de oogst zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. Dat wil zeggen dat al voor de oogsttijd een soort geoogst wordt. Nou, niet echt oogst, want er is niks rijp, maar er wordt wel van alles afgekapt en geplukt. Er worden ranken afgesneden, terwijl het niet eens de oogsttijd is. Nog niet. Het kwam wel in de richting, maar het was nog niet de tijd van de oogst. En hier zijn de verklaarders altijd in de problemen. Want hier snapt men nooit wat van. En toch is het voor ons zo vanzelfsprekend als wat. Op grond van de voorgaande verzen. Want hier is sprake van een soort van oordeel, want dat is oogst, voordat de tijd der oogst er is. En wanneer is de oogsttijd? Heel goed, na 4 maanden, staat in Johannes. Maar in ieder geval na de bestemde tijd zou het oogsttijd zijn. De oogsttijd is namelijk in de 6e bedeling, feitelijk. Dat is in de praktijk de oogst. Maar wij leven nu in de 5e bedeling, dus het is nog niet de tijd van de oogst, maar er is wel sprake van toorn. Nu. De vrucht des lands is nog niet rijp, de oogst is nog niet rijp, maar er is wel sprake van afsnijding. Of moet ik meteen naar, als voorbeeld even naar Romeinen 11, waar de takken van de olijfboom bijvoorbeeld worden afgesneden. Of Johannes 15, dat is een moeilijk eigenlijk. Ik zou beter weer terug naar Jesaja gaan. Waar takken van de wijnstok worden afgesneden, terwijl het helemaal geen oogsttijd is. Begrijpt u, het spreekt over de tegenwoordige bedeling. Het is nog niet oogsttijd, maar er is van alles afgesneden. In ieder geval is het natuurlijke eerder al afgesneden. Dat is wat Romeinen 11 dus ook leert in verband met die olijfboom. Hè? Die wilde olijfboom waarvan de natuurlijke takken zijn afgesneden. Want er staat voor de oogst, en dat is niet de vergissing. Er staat er uitdrukkelijk bij, als de botte volkomen is. Maar botte is gewoon bloei, ja. Wij kennen het nog in het woord uitbotten. Dus in het werkwoord wel, het zelfstandig naamwoord niet meer. Maar als de botten volkomen is, dan wil zeggen als de bloei volkomen is. Dus de bloei is er wel, maar u weet hoe dat gaat in de natuur. Je krijgt eerst de bloei en als de bloei geweest is en de bloemen uitvallen, dan wordt daarna vrucht gemaakt. Dat gebeurt daarna pas. Eerst is het de bloei en als de bloei, de bloesem afvalt, wordt verder de vrucht, oftewel het zaad, dat is in de praktijk hetzelfde, gekweekt. Groeit daarna pas. En er zit ook wat tijd tussen. Maar hier staat, als de bloei volkomen is, dat wil zeggen, het is uitgebloeid, de bloei is geweest. Maar dan wordt er ineens tot een soort van oogst overgegaan. Nou, dat is veel te vroeg. Want de oogst is er nog niet rijp. Als de bloesem van de appelboom afvalt, dan zitten er nog geen appels aan, hoor. Die appels moeten dan nog groeien. Die komen daarna. En hier staat dat er een soort van oogst is, een afsnijding is, als de bloesem uitvalt meteen. Maar dan is er nog geen vrucht. Dus het is veel te vroeg. En dus, voor de oogst, als de botte, de bloei, volkomen is en de onrijpe druif rijp wordt, ja, nog rijp moet worden, betekent dat dus, hè. Na de bloesem, dat woordje na hebben ze tussen gevoegd, maar zo zit het natuurlijk ook. Het gaat om het moment dat de bloesem voorbij is en de onrijpe druif nog rijp moet worden, nog moet groeien. Zo, oftewel dan, op dat moment, zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. En waar gaat het over? Er wordt gesproken over wijn, over druiven namelijk, en over ranken. Nou, en wat is de wijnstok? Dat was Jesaja 5, hè? Dat was Israël. Dat hebben we alles besproken. Want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijn de verlustigingen. En heeft gewacht naar recht, maar ziet uit de schurftijd en naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Dat was vers 7 van Jesaja 5. Maar het gaat om Jesaja 5, vers 1 tot en met 7. Waar Israël gezien wordt als wijn. Gaat of wijnstok. En het blijkt dan dat na de bloesem Israël, de wijnstok, wordt afgesneden. En nou heb ik het beste bewijs dat er gesproken wordt weliswaar hier over Morenland, maar dat er gedacht wordt aan Israël. Waarbij dus niet Morenland de negers vergeleken worden met Israël, maar andersom. Israël wordt vergeleken met Morenland. En het zou worden afgesneden. Israël zou namelijk worden afgesneden op het moment dat er eigenlijk nog helemaal ook geen vrucht zou zijn. Het was namelijk de tijd van de druiven nog niet. Dat staat er niet. Er staat, het was de tijd van de vijgen nog niet. Maar dat is precies hetzelfde beeld natuurlijk. Hè? De Heer zocht vrucht aan de vijgenboom, maar er was geen vrucht aan de vijgenboom. En de vijgenboom werd vervloekt en verdord. En verdorde. En zo is het hier met de wijnstok. Het was de tijd nog niet. Maar de ranken werden wel afgesneden. En het beeld komt volstrekt overeen ook met die van Romeinen 11. Het afsnijden van de natuurlijke takken van de wilde olijfboom. Dat is ook zo. Ja, de ware wijnstok, dat is uiteraard Christus, die werd ook afgesneden. En de wijnstok was eigenlijk Abraham, die werd ook afgesneden. Want die is gestorven de belofte niet verkregen hebbende. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Het zal pas later komen, na de afsnijding. Eerst een afsnijding en daarna pas de werkelijke oogst. Maar hier gaat het inderdaad om een Israël levend onder de wet, onder regel op regel, wat zou worden afgesneden voor de tijd van de oogst. En pas daarna, pas veel later, zou alsnog de banier worden opgericht en zou alsnog de bazuin klinken, enzovoorts. Zodat u die verborgenheid wel degelijk terugvindt hier in Jesaja 18. Maar het is wel goed verborgen, want als je niet goed oplet, dan heb je het over Morenland of Ethiopië en dan kom je er dus nooit meer uit. Het is verborgen. Maar daarmee is hiermee is trouwens ook verklaard waarom dat zo is. Omdat het gedeelte spreekt over de verborgenheid. Nou, dan komen we bij vers 6. Zo zullen tezamengelaten worden de roofvogelen der bergen. En de dieren der aarde en de roofvogelen zullen op hen overzomeren. En alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. Want het gedierte der aarde, dat lijkt me wel duidelijk. En trouwens die roofvogelen ook. Want de roofvogelen zijn bijvoorbeeld de arenden die verzameld zouden worden. En dat staat hier ook. Zo zullen tezamengelaten worden de roofvogelen der bergen. Hadden we het ook gisteren over, dus niet? Ja. Inderdaad, de roofvogelen der bergen, dat zijn immers die arenden. En waar het dode lichaam is, Matthäus 24, de ongelovige Joodse staat, en daar hebben we het nu over, die afgesneden zou worden, in onze bedeling immers, daar zouden de arenden verzameld worden, dat gebeurt ook inderdaad straks zo, in de zesde bedeling, de dagen van de dag van de benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking over Israël. Want zo staat dat in Matthäus 24. Waar het dode lichaam is, de dode, ongelovige Joodse staat. Daar zullen de arenden verzameld worden. En die arenden zijn daar inderdaad een beeld van de volkeren. de machten van Satan, of zij die aan de macht van Satan onderworpen zijn. En dat zijn inderdaad de volkeren. En dan staat hier dus ook, zo zullen tezamen gelaten worden. Dat wil zeggen, zij verzamelen zich en er is ook niemand die er wat tegen doet. Dat is duidelijk, hè? Normaal is het zo, dat als de volkeren der aarde of de machthebbers der aarde zich verzamelen, dan is er altijd iemand die er wat tegen doet. Bijvoorbeeld toen de volkeren verzamelen zouden rond Babel, was het de Heer zelf die er wat tegen doet. En hij verdreef hen over de hele aarde. Hij verstrooide hen. En toen in de dagen van Abraham, toen hij een offer zou brengen, toen had hij dat offer klaar liggen en toen kwam er allerlei onrein gevogelte op af. En toen had Abraham het druk met het wegjagen van deze vogels. Ja. Maar hier komen die vogels samen en nou is er niemand die ze verjaagt. Er komt geen vogelverschrikker. Er komt niemand de vogels verjagen. Ze worden tezamen gelaten. En nou zit ik alweer in Psalm 2, want dan lees je eigenlijk dezelfde dingen. Psalm 2 begint met te zeggen dat de volkeren der aarde verzamelen, tezamen komen, tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. En wat doet God? Niks, hij laat ze tezamen. Want er staat, die in de hemel woont, zal lachen, de Heer zal hem bespotten. En laat het dus inderdaad gebeuren, precies zoals het hier dus ook staat. Hij zal wel ingrijpen, maar pas later. En dus, zo, zij zullen tezamen gelaten worden. De roofvogelen der bergen, de arenden. En de dieren der aarde, zoals bijvoorbeeld een leeuw, een beer, een luipaard. En dan heb je nog een zeer schrikkelijk dier enzovoorts. Dan heb je die ene met 7 koppen en 10 horens enzovoorts. Ja, die dieren zijn dat, het wild gedierte. Maar ze zullen tezamen gelaten worden en er staat er, de roofvogelen zullen op hen overzomeren en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. En dat betekent in de praktijk gewoon dat er seizoenen, heel wat seizoenen, overheen zouden gaan voordat dit verhaal een vervolg zou hebben. Dat betekent inderdaad hier, als het even letterlijk toepassen, lezen wat er staat, dan staat er dus dat deze roofvogel der berg en dieren der aarde zullen overzomeren en overwinteren in Morenland. Over de Moren. Maar in de praktijk betekent het dat deze roofvogelen en deze dieren der aarde zullen overwinteren en overzomeren in Israël, in Palestina. Of zij zullen, hoe moet je dat nou zeggen? Israël zelf zal verdreven zijn, zal ik maar zeggen. En de heidenen zullen daar leven in Palestina ten koste van Israël. Dat kan ook. Maar in de praktijk kan het ook zijn dat over de hele wereld deze situatie zich voordoet. Want het betekent natuurlijk gewoon dat hier de Moren onderdrukt worden, of vervolgd worden, of misbruikt worden. Maar dat moet je meteen toepassen op Israël in onze tegenwoordige bedeling. En niemand grijpt in. De situatie blijft gewoon zo. Overigens, dit is een parallelisme. Je moet hem dus even door elkaar gooien. Er staat roofvogelen zullen overzomeren en dieren der aarde overwinteren. En dan moet je dus niet de vraag stellen waarom dat de roofvogels overzomeren en de dieren overwinteren. Want je kunt net zo goed lezen, de roofvogelen en alle dieren der aarde zullen daarop overzomeren en overwinteren. Want zo steekt zo'n parallelisme in elkaar. Betekent gewoon dat er veel tijd overheen gaat. Want het wacht op het oprichten van de banier en het klinken van de bazuin. Dat vind ik altijd leuk, want een banier wordt ook gestoken. Die steek je, zet je vast in een wand. Die wordt geplaatst, wordt gestoken. En een bazuin wordt ook gestoken. Aan de mond, maar dat heet ook zo, steken. Steekt de trompetten. Is dat niet in Bergen of zo? Of ben ik in de war? Nou ja, goed, daar hebben we het nog een keer over. Hè? Zou zich wel vromen in elk geval, ja, ja. Nou, en dan staat er in vers 7, te dientijd, en zo is het. Te dientijd, dat betekent pas later, pas in de toekomst. Als die winters en zomers voorbij zijn, en als het de echte oogst is, en als de banier wordt opgericht en de bezuin zal klinken, pas in die tijd zal den Heere, dus aan de Heere der Heerscharen, een geschenk gebracht worden, waarna de vertalers het woordje van hebben ingevuld, zodat wij het nou weer doorstrepen. Dat is waarschijnlijk gebeurd in het kader van de werkverschaffing. De dientijd zal aan de Heer de Heerscharen geschenk gebracht worden, dubbele punt. Namelijk, wat is dat geschenk? Dat is het volk dat getrokken is en geplukt van het volk. En dus het volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan een volk van regel en regelen van betreding enzovoorts. Want het geschenk aan de Heer der Heerscharen is gewoon dit volk. Welk volk? Gaan we weer. In de eerste plaats Israël natuurlijk. En vandaar ook tot de plaats van de naam des Heer der Heerscharen, tot de berg Sion. En zo eindigt het hoofdstuk. Want het gaat om Israël, wat geleefd heeft onder de wet. Een volk wat getrokken is en geplukt. Dat altijd van haar kracht beroofd is. En zodra het weer macht kreeg, of leek te krijgen, werd het weer onderdrukt en bestreden. Een volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan. Nou, lees de klacht van de Heer maar eens over Israël in de loop van de geschiedenis. Daar is helemaal niks goeds bij, eigenlijk. Vreselijk van dat het was en sindsdien. Een volk van regel en regel. Altijd onder de wet, altijd in slavernij. Een volk wat vertreden werd, inderdaad. Welks land door de rivieren beroofd werd, door de volkeren beroofd werd dus. Dat klopt, dat is ook zo. Dat is Israël. Maar datzelfde volk zal als geschenk gebracht worden tot de plaats van de naam des Heren der Heerscharen. Tot de berg Sion. Staat er dus achter. De plaats van de naam des Heren der Heerscharen, dat is uiteraard de berg Sion. Want Sion is de plaats, wel is eigenlijk gewoon Jeruzalem, maar meer speciaal was het de oude burcht, de burcht Sion. Die de plaats dus waar Davids troon stond. En hier wordt dus gesproken over het begin, de oprichting dus, van het Messiaanse Rijk, over Israël. En in laatste instantie, zeker uit vers 7, blijkt dat we het dus niet zozeer hebben over Morenland, maar in de eerste plaats hebben over Israël, dat met het Morenland vergeleken wordt. En dan heb je het eigenaardige verhaal van de drie zonen van Jafet, waarbij Jafet de eerstgeboorterecht, het eerstgeboorterecht, de eerstgeborene is, en waarbij Gam de kleinste is en vervloekt wordt, maar het blijkt dat in de loop van de historie Sem, de eerstgeborene, juist vergeleken wordt met Gam en ook als zodanig beschreven wordt. Dus zoveel verschil blijkt er in de praktijk niet te zijn. Als je het mij vraagt, is het trouwens zo dat die uitspraak over die drie zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet, eigenlijk pas een vervulling krijgt in de 1000 jaren. Niet in de loop der afgelopen geschiedenis, hoewel je daar iets van terugvindt, maar dat het uiteindelijk pas een vervulling krijgt in de 1000 jaren zelf. Nou, hoe dat ook zij, het gaat er dus om dat hier gezegd wordt dat pas in de toekomst en niet eerder de Heere dat geschenk gebracht zal worden. En dat Israël pas gezegend en terugverzameld wordt bovenal. Terugverzameld wordt, gerepatrieerd zal worden in de dagen van het oprichten van de banier en het klinken van de bezuin. En dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou, wie had dat gedacht? Dat hier over de verborgenheid gesproken zou worden. En toch is dat het belangrijkste. De belangrijkste waarheid van dit hoofdstukje. Waarna we als vanzelf terechtkomen bij Egypte. Want dat is het eerste land waarin men terechtkomt als een, vanuit Palestina. Of beter gezegd vanuit Kanaan, Afrika binnentrekt. Dan kom je inderdaad door Palestina, door het land der Filistijnen. De Gaza-strook, maar in ieder geval dan kom je in Afrika, het werelddeel Afrika, het eerste land waar je terechtkomt, is inderdaad Egypte. En daarover gaat het volgende hoofdstuk, waarin trouwens ook een verbinding gelegd wordt tussen Egypte en Israël. En dat is dan het einde van dat hoofdstuk. Maar nu is het inderdaad echt Egypte. Staat er trouwens ook boven. De last van Egypte ziet de Heere rijdt op een snelle wolk. Soms denk ik, dat zou ik wel eens willen zien. Hè? De Heere rijdt op een snelle wolk. Hij ruist langs de wolken. Doe maar. De bandrecorder staat aan, dus ik zal hem op me verder houden. De Heere rijdt op een snelle wolk. Ik kan me zo voorstellen dat men daarbij denkt aan een motorfiets. Als je dat nou overdrachtelijk neemt enzovoort. Er komt een grote stoomfiets, dan is het aan. Er komt rook uit van achteren. Een snelle wolk. Nou ja. Dat... Hè? Ja, ja. Ja. Is het ook. Ja, het is poëtisch taal, maar je moet... Dat is dus... Ja, poëtisch, maar het is met heel... concrete typologie, hè? Het is niet zomaar taal. Als je snelheid aangeeft in een tekening of in een stripverhaal, dan teken je alleen maar zo'n wolk, hè? Alleen maar zo'n wolkje, vloep weg, alleen maar een wolkje, verder zie je niks meer, zo snel ging het. En de wolk blijft achter. Dat kan ook, maar het is... rijd op een snelle wolk, dan... zouden wij verwachten, de Heer rijdt op een snel paard, uiteraard. En dan spreekt het over zijn majesteit, over zijn komst in heerlijkheid. De ruiter op het witte wolk, op het witte paard. Hè. Maar in plaats van een paard vinden we hier een wolk, zodat het gaat over de geestelijke dingen. Het gaat dan dus wel over verheerlijking en over heerlijkheid. Maar dan een niet geopenbaarde heerlijkheid. Verborgen dus nog. En dat is de situatie van Christus nu. Het laatste wat wij van de Heer zien is inderdaad een wolk. Want een wolk omtrok hem aan het gezicht. We hadden die wolk over. Maar wel aan de hemel. Dat wil zeggen, wij kennen de verheerlijkte Christus. Maar wat we zien, wat is voorgesteld, is deze wolk. Die dus een uitbeelding is van, we zeggen, van de Heilige Geest. Maar dat is in wezen gewoon hetzelfde als de verborgen, maar verheerlijkte Christus. Aan de rechterhand Gods. En als hier staat, hij rijdt op een snelle wolk. Dan betekent het dat die situatie van verberging uit onze bedeling. De situatie van een verborgen koninkrijk dus. Wordt afgesloten. Kortom, de banier wordt opgericht. De bezuin klinkt. Oftewel, de Heer komt op die snelle wolk. En hij komt in Egypte, staat er. Hij zal in Egypte komen. Dat wil zeggen, hij heeft zich lang verborgen gehouden. Achter de wolk, zou je kunnen zeggen. Maar nu verschijnt hij op de wolk. En als we de Heer zien op de wolk, dan denken we of aan zijn hemelvaart, of inderdaad aan zijn wederkomst. Maar de Heer zal komen op de wolken des hemels. En hier staat het ook. Hij rijdt op een snelle wolk. Hij zal in Egypte komen, Mitzrayim. En de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van zijn aangezicht. Dat betekent gewoon dat ze om zullen vallen, hoor. Afgoden zullen omvallen of verjaagd worden, maar in ieder geval ze verdwijnen. Dat is trouwens leuk. Wat zijn de afgoden van Egypte? Niet allemaal van die moeilijke namen noemen. Een stier, Katten, kikvorsen, apen geloof ik ook nog. Maar in ieder geval een hele verzameling van beesten, een scarabeekever. En noem maar op. Dus in gedachten zie ik al het ongedierte, zie ik nou verdwijnen, want de Heer komt eraan. Zo zit het eigenlijk. Zullen bewogen, ze vluchten weg. Dat is de gedachte. De afgoden van Egypte zullen verjaagd worden, bewogen worden. Wanneer de Heer verschijnt, van zijn aangezicht staat. Dat betekent dus inderdaad dat hij verschijnt. Maar dat zei ik al. Hij komt op die wolk. Dus dat wil zeggen, het gaat over zijn wederkomst. Hij zal zich vertonen en het gevolg zal zijn dat deze afgoden van Egypte verdwijnen, wegvluchten. En het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Vanzelfsprekend, want dat is het hart. Daar is het hart, of dat is het hart, het binnenste. Het zal smelten. Wel staat er, ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren. Zodat hier sprake is van het uitbreken van een burgeroorlog, noemen wij dat, tussen de Egyptenaren. Dat zij zullen strijden, ieder tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste. Of namelijk ieder tegen zijn naaste, zodat je ziet dat broeder en naaste synonieme begrippen zijn. Ja. Jawel, dat is ook wel zo. Maar daar ben je nog niet mee klaar natuurlijk. Maar het is namelijk zo, om het dan maar meteen te zeggen, dat het oordeel over Egypte een van de eerste oordelen is. Dat wil zeggen, Egypte is een van de eerste volkeren die geoordeeld zullen worden en die dus ook vervolgens bekeerd zullen worden tot de Heer. En dat komt omdat wanneer we Jacob en Esau, dus Israël en Edom, even buiten beschouwing laten, dan is Egypte de eerste onder de volkeren. Al was maar omdat Israël natuurlijk uit Egypte geboren werd. Dus geen land wat zo vaak genoemd wordt naast Canaan, naast Israël in de Bijbel, als Egypte. Juist omdat het de eerste is, dan onder de volkeren. Maar, en als er dus uitspraken gedaan worden over Egypte, dan vinden we achter Egypte en onder die naam Egypte, vinden we eigenlijk alle volkeren terug. Maar het neemt niet weg dat het natuurlijk wel degelijk eerst over Egypte zelf gaat. Maar in tweede instantie staat Egypte gewoon voor alle volkeren, ja. Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat ze zullen strijden, ieder tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. Dat is trouwens hetzelfde, stad tegen stad of koninkrijk tegen koninkrijk. Want in de praktijk was, wat wij nou de burgemeester noemen, die heette in de praktijk vroeger de koning. De koning van die stad enzovoort. Hè. Elke stad had zijn eigen koning. Je voorstelt de koning van Oldebroek. Koning van Wezen. Nou, nee, dat betekent. Je hebt toch de keizer van Kerkdorp? Of kent u die niet? Nee? Dries. Ja. Dat is hier vlakbij. De keizer van Kerkdorp. Dries van Weijen. Ja. Er staan drie huizen, geloof ik. Oh, en een woonwagen. Daar woont de keizer dan, hè? Ja. Zo is het toch? Nou, of je moet verhuisd zijn. Maar goed, er zal dus burgeroorlog ontstaan. Er staat ook, en de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen. En hun raad zal ik verslinden. En zovoort. Dat wil zeggen dat het verstand, de wijsheid uit Egypte teniet gedaan wordt. En dan weten ze zich geen raad meer. En dan gaan ze hun afgoden vragen. Maar er komt allemaal niks van terecht. Want het is de tijd van de toorn, hè. Tijd waarin de Heer zal spreken en het oordeel zal brengen over de volkeren. In de eerste plaats over deze Egyptenaren. Wij weten niet over een vervulling van deze profetie in het verleden. Dus er blijft weinig anders over dan te zeggen dat het dan dus in de toekomst nog vervuld moet worden. Er zijn weliswaar uitspraken in dit hoofdstuk die ooit een toepassing gehad zouden kunnen hebben in de loop der geschiedenis. Maar ja, in de loop van 2,5 à 3000 jaar zal vast wel eens een keer een uitspraak van toepassing gebracht kunnen worden. Dat zegt op zich niks, maar de profetie als zodanig is nog niet vervuld. En de profetie zegt dat er burgeroorlog zal zijn in Egypte. En de geest, dat wil zeggen het verstand der Egyptenaren, vers 3. De geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen. En hun raad, of namelijk hun raad, dat is hun geest, hè, hun raad. Hun beraadslagingen. Hun raad zal ik verslinden, wegnemen, opeten. Of gewoon uitledigen. Want uitledigen en verslinden is heus synoniem. Je kunt de inhoud van de pot verslinden. En is de pot uitgeledigd, dat is duidelijk. Hè? Dus die raad die verdwijnt. Dan zullen zij hun afgoden vragen. Dat doet hij dan altijd. Hoef je Daniel maar voor te lezen, dan weet je genoeg. Als de heidenen niet meer weten wat ze doen, moeten vragen ze hun afgoden. En dat noemt men dan wijsheid, hè. Dan worden de wijzen geroepen, maar in de praktijk vragen die weer de afgoden. Dus ja, zo wijs is het ook niet. Maar er komt hier niks meer van terecht. Dan zullen zij hun afgoden vragen. En de bezweerders en de waarzeggers en de duivelskunstenaars. Want bezweerders, waarzeggers en duivelskunstenaars zijn die lui die namens het volk of namens de koning of wie ook de afgoden vragen. En wat het verschil is tussen bezweerders, waarzeggers en duivelskunstenaars weet ik ook niet. Want ik wil er niks mee te maken hebben. Maar het zou niet wat worden. Dan staat er in vers 4. En ik zal, of namelijk ik zal de Egyptenaars besluiten. Dat betekent opsluiten. Besluiten of insluiten. Hè, in de hand van harde heren. Daarvan zegt men dat dat in de loop der tijd altijd zo geweest is. Dat Egypte altijd beheerst is door harde heren. Harde koningen enzovoort. Dat zal wel, maar het is hier heus niet de bedoeling. Er staat namelijk bij wat de bedoeling is. Namelijk een strenge koning zal over hen heersen. Spreekt de Heer der Heerscharen. Dus harde heren en een strenge koning over Egypte. En het lijkt mij dan ook dat aangezien het in het verleden niet vervuld is, verwachten wij de vervulling daarvan in de toekomst. En wie dan die harde heren zijn of wie die strenge koning is, dat is niet zo moeilijk. Dat zal dus wel de koning van Babel zijn. Hè? Het beest dat uit de zee zal opkomen. Oftewel de kleine hoorn uit Daniel. Oftewel de Filistijn. De mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs, of hoe die maar heten mag. En dat ooit een Palestijn op harde wijze over Egypte zal heersen. Wel, dat is niet zo ver gezocht, hè. Het enige alternatief wat we hebben is dat het misschien over Rusland gaat, maar dat is zuiver een gissing. Het zou ook kunnen zijn, want er staat niet bij wie het is. En wij kennen in ieder geval in verband met de profetieën twee van deze grote machten. De ene is die van Babel, het beest. De ander zou moeten zijn de koning van de vorst van Rasmezen en Tubal, weet je wel. Zou kunnen. Maar ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. Het kan wel. De gedachte is namelijk dat aan het einde van de 70e week van Daniel de Russen en hun bondgenoten zullen komen en Kanaan zullen veroveren. Dat lijkt geen twijfel, dat is nou eenmaal zo. En daarbij laten zich aanzien dat zij niet alleen Kanaan, maar ook Egypte zullen veroveren. Gaat er één moeite door, want er wordt gewoon een landing uitgevoerd vanuit de Middellandse Zee. Een invasie dus, vanuit de Middellandse Zee. We nemen gewoon de hele oostkust, een beetje de zuidoostkust van de Middellandse Zee. Dan is Kanaan de klos. En dat geldt dan ook voor Egypte. Er zijn uitspraken die daarover gaan. Ik zou daar boven niet weten waar het staat, maar ik ben het wel eens tegengekomen. Dat het in één rit doorgaat. En dat zou betekenen dat die harde heren dan inderdaad Russen zijn. Maar ja, ik denk niet dat het zoveel verschil uitmaakt voor de Egyptenaren. Ja, In ieder geval, en dat is nou het aardige, zelfs in onze dagen, en kijk ik niet op een paar dagen, maar jaren kijk ik dan, hè, zelfs in onze dagen is het duidelijk dat Egypte verbinding heeft aan de ene kant met de Arabische wereld en dus met Babel, want daar komt het dan toch op neer, heeft verbindingen met de Arabische wereld. Aan de andere kant heeft het verbindingen met Rusland. Nou, gehad inmiddels geloof ik, ik weet niet hoe sterk die band nog is. Hè? Ja, het is een tijd heel intensief geweest, daar hebben we het zo nog over. Want dan hadden ze, er was in de dagen van Nasser, die had namelijk wat nodig en kon het nergens krijgen. En toen zei hij, schijnt hij gezegd te hebben, dan gaan we maar bij de duivel zelf. Hè? Dan gaan we maar bij de duivel zelf halen. En dat heeft hij dan ook gedaan. En die ging dus naar Rusland en regelde daar zijn zaken. Dat is ook inderdaad gebeurd. Met als gevolg dat er een hele massa van Russen in het land kwamen om daar hun werk te doen. En toen het klaar was, heeft hij ze er gewoon weer uitgezet. Dat is wel aardig. Maar er bestaan dus inderdaad banden tussen, op een of andere wijze, tussen Egypte en Rusland. Maar daar komen we nog wel even op terug en na de koffie. Vers 4 en bijna aan vers 5. Ik zal de Egyptenaars besluiten, opsluiten, oftewel gevangen nemen, insluiten in de hand van harde heren. Dus aardig dat de Egyptenaars ook eens zal overkomen, want vroeger waren het de Egyptenaren die Israël insloten, die zelf harde heren, harde meesters waren over hun slaven, namelijk Israël. Maar in de toekomst zullen zij zelf besloten worden in de hand van harde heren. Namelijk een strenge koning, dat blijkt er één te zijn, speciaal, zal over hen heersen, spreekt de heren der heerscharen. Aan de ene kant wordt dus gesproken over een burgeroorlog in Egypte. Dat is op zich eigenlijk niets nieuws, want dat gebeurde wel meer. Dat zit hem in het verschijnsel dat Egypte eigenlijk een tweefout is, een duaal is. We kennen twee Egyptes. Mitzrayim heet Egypte in het Hebreeuws. Dat duidt er ook op dat het twee Egyptes, of Egypte, nou ja, Egyptes geloof ik, deze keer, zijn. Ik ben altijd in de war, ik weet het nooit en ik heb het indruk dat anderen het ook niet weten. Maar men spreekt namelijk over Opper-Egypte en Neder-Egypte. En de moeilijkheid is altijd, wat verstaan wij onder Opper-Egypte en onder Neder-Egypte? Want opper en neder zou kunnen overeenkomen met noordelijk en zuidelijk. Dat klopt. En gewoonlijk spreekt men dan ook over het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk van Egypte. Dat klopt. Daar hebben wij straks ook nog over. Maar dan is het noordelijke, is opper Egypte op de kaart, omdat het noordelijk ligt en neder Egypte is zuidelijk Egypte. Maar ik heb ook wel eens gemerkt dat het andersom wordt aangeduid. Omdat Opper-Egypte is dan het hooggelegen Egypte, niet op de kaart, maar gewoon als land, hoger gelegen. En u weet waarschijnlijk, aangezien de Nijl nou eenmaal uit het zuiden stroomt, ongeveer, gemiddeld, uit het zuiden stroomt naar het noorden, is het zuidelijke rijk dus hoger gelegen dan het noordelijke rijk. En in dat geval zou het zuidelijke rijk Opper-Egypte zijn en het noordelijke rijk Neder-Egypte. Nou, dat zal dan wel, dus om het lastig te maken. Dus ik spreek ook altijd maar bij voorkeur over het noordelijke en het zuidelijke rijk. Kan daar geen misverstand over bestaan. Goed. Maar in ieder geval, het waren twee Egyptes. En die hadden ook wel eens oneenigheid met elkaar. Al was het maar omdat ze op elkaar jaloers waren dus. Van zet twee mensen bij elkaar en ze zullen op elkaar jaloers worden. Ik zie de vrouwen knikken, dat vind ik heel aardig. Nou. Goed. Nee, het hoeft ook niet, maar in veel gevallen zal het dus wel zo wezen. En dat is met Egypte in elk geval zo. Want de vraag was altijd waar dan de residentie moest zijn van Egypte. Want het bleef toch altijd één rijk. met één troon enzovoorts, hoewel het twee Egyptes waren. De vraag was dan altijd, staat nou de troon in het noordelijke of in het zuidelijke rijk? Oftewel, staat de troon nou in Zoan of in Nof? En nou gebruik ik met opzet de namen zoals ze in het Hebreeuws van de Bijbel staan. In vers 13 namelijk, van Jesaja 19. Maar daar kom ik nogal op. Maar dat die twee elkaar bestrijden of bestreden bij gelegenheid, dat is inderdaad zo. Zodat het verschijnsel van een burgeroorlog in Egypte helemaal niet zo gek is. Maar aan de andere kant, Egypte zal gebracht worden onder de hand van harde heren en onder de hand van deze ene strenge koning staat. En ik heb u al gezegd, er zijn een paar mogelijkheden. De kans is groot dat het de koning van Babel is. De kans is ook groot dat het iets met de Russen te maken hebben, omdat die ook het land zouden veroveren. En dat laatste lijkt dus ook wel erg waarschijnlijk. Maar helemaal met zekerheid zeggen kan ik het niet. Bovendien, waarschijnlijk is het allebei waar. Want is het aan de ene kant de koning van Babel en zijn het aan de andere kant de Russen die elkaar aflossen. En daar krijg je dus ook een burgeroorlog van. Want voor welk van deze twee grote rijken kiest Egypte dan? En dan zijn de meningen verdeeld. En aangezien het een gewapend conflict is, krijg je dan dus burgeroorlog. Zo zit dat gewoon. Goed, dan staat er verder in vers 5. En zij zullen, dat wil zeggen die harde heren, zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan. Dat kunnen die harde heren zijn die dat doen, maar dan zou ik ze wel wat hoger zoeken dan alleen maar hier op aarde. Dan hebben we het dus over die geestelijke boosheden enzovoorts, die dit ook doen. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat we gewoon moeten lezen, en er zullen de wateren uit de zee doen vergaan. Dat, oftewel gewoon de wateren uit de zee zullen vergaan. Niet door iets of iemand, maar in het algemeen. Erg doet dit of dat. Iets of men doet. Het is niet te zeggen wie dat doet. In de praktijk maakt het ons ook niks uit, want wat er gebeurt is dat die wateren uit de zee vergaan. En ik heb al gezegd, het is zee, maar zee staat voor verzameling wateren. En in dit geval is dat dus niet de Middellandse Zee, maar is het gewoon de Nijl. De wateren van de Nijl. Er is één andere mogelijkheid, die vind je in de commentaren niet. En daar is een goede reden voor. De ene andere mogelijkheid is dat het inderdaad om een meer gaat. De Duitsers noemen sowieso een zee. Maar dat het om een meer gaat, maar dat meer bestond dan nog niet in de dagen van de traditionele schriftverklaarders. Dat kan natuurlijk ook. Dat het gaat om het uitdrogen van een zee die vroeger nog niet bestond. En dat vind ik nog niet zo'n domme. Want zo'n meer bestaat. Inmiddels. Het is alleen wat kleiner dan het oorspronkelijk gedacht was, zodat je ziet dat het zo lekker is als een mandje. Het zijpelt door, oftewel hij verzijpt. Ik ben altijd voorzichtig met de uitspraak. Hij verzijpt. Want daar kom ik terug op het verhaal van de straks. Ik had het namelijk over de Russen, de Egyptenaren die wat nodig hadden en die konden betalen of geregeld krijgen. En niet met hulp van buitenlandse mogelijkheden. En toen kwamen ze toch terecht bij de Russen in de dagen van Nasser. Was dat waar ik straks een heel mooi verhaal over hoorde. Maar dat vraagt hij maar aan zijn broeder Voorhorst. Maar goed. Maar wat Nasser in de tijd deed, dat was inderdaad zich wenden tot de Russen om hulp voor de bouw van de zogenaamde Assuan-dam. Een dam in de Nijl, waardoor een meer, stuwmeer, Assuan, stuwmeer, zou ontstaan. Een groot stuk van Egypte zou dan onder water komen te staan, maar het zou dienen als waterreservoir. Want Egypte heeft namelijk problemen met de watervoorziening. In Egypte regent het namelijk niet. Wat lijkt ons dat geweldig prettig. Maar, nou ja. Maar in Egypte regent het niet volgens de Bijbel. En het water wat nodig is voor de landbouw wordt dan ook aangevoerd door de Nijl. Men krijgt dus het water, de zegen, het leven, niet van boven, maar van beneden. Dat is het eigenlijk. Vandaar dat Egypte zo'n mooi beeld is van de wereld. Er komt geen zegen van boven, het komt alleen uit de aarde zelf enzovoorts. Het wordt aangevoerd door de Nijl en men weet niet precies waar vandaan, want het leuke is dat tot voor zeer kort, ik weet niet hoe kort, misschien wel meer dan 100 jaar, maar in ieder geval is dat zeer kort. Tot voor zeer kort wist men niet eens waar de Nijl eigenlijk vandaan kwam. Ja, het is altijd problematisch geweest om de bronnen van de Nijl te vinden. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat de Nijl... Men weet het eigenlijk nog niet precies, want het verdeelt zich natuurlijk. En het is niet een speciale plek voor aan te wijzen. Het is heel ongedefinieerd, hè. Hij is er gewoon ineens. Maar het punt is dat de Nijl eigenlijk een beeld is van het leven in deze oude wereld. De levensbron van deze oude wereld. En aangezien men het leven en het geheim van het leven van deze wereld niet kent en ook niet vindt, vindt men dus ook de bronnen van de Nijl niet. Het is vanzelfsprekend, hè. Twee dingen horen eenmaal bij elkaar. En dan blijkt dat waar het leven van deze oude schepping ten einde loopt, het leven vergankelijk blijkt te zijn, en er oordeel over zal komen, binnenkort dus, verhoudingsgewijs binnenkort, vinden wij ook dat de Nijl verdroogt. Dat wil zeggen dat het leven wat de Nijl aanvoert, dat is ook steeds minder. Vroeger kon je de klok gelijk zetten, bij wijze van spreken, op de Nijl en buiten de oeverstreden van de Nijl, waarbij niet alleen water, maar ook vruchtbare grond, leen, dus gewoon eigenlijk, gebracht werd over het land. Dus de bemesting ging ook allemaal automatisch, makkelijk, hè. Water en mesten, de hele reutemeteut. Ik weet niet, ik weet hoe je dat schrijft, weet ik niet. Reutemeteut, met dubbel E is dat, hè. Dat hele spul kwam dus, werd dus door de Nijl aangevoerd. En zo kwam het leven van Egypte, en daarmee eigenlijk van de wereld, tot stand. Maar het punt is dat, dat die Nijl die verdroogde langzamerhand, die bracht niet meer zo vast zijn water en zijn vruchtbaarheid. Die trad niet alle jaren nu buiten de oevers. Men had dus problemen met de irrigatie, heet dat, van Egypte. En dus werd er uitgevonden dat men een dam moest bouwen in de Nijl om het water te bewaren. Maar dat konden de jongens niet betalen. Dus gingen ze naar de Russen en er sloot ze een overeenkomst mee, waardoor de Russen in ieder geval geld, maar ook know-how inbrachten om die dam te bouwen. Meteen kwamen er ook wapens en legers Egypte binnen natuurlijk. Want zo gaat het bij die Russen. Je kunt van alles van ze krijgen, maar het leger komt mee. En daarna krijg je het ook heel slecht weer het land uit. Maar goed. Dit is wat gebeurd is. Men heeft die dam gebouwd in de Nijl en daar is inderdaad een stuwmeer ontstaan. Dus als je praat over een zee in Egypte, dan klopt dat. Maar dan is dat een soort verbreding, plaatselijke, maar in dit geval zelfs kunstmatige verbreding van de Nijl. Zodat deze zee alsnog de Nijl blijkt te zijn, maar inderdaad een soort van zee. Maar er staat van dat die rivier zal verdrogen, of hoe staat het, de rivier zal verzijpen en de zee zal vergaan. Dat wil zeggen het water uit zowel de rivier als de zee zal verdwijnen en zo is het ook. Want er blijkt, ik ben niet helemaal op de hoogte hoor, maar ik heb begrepen dat die bouw van die Aswan-dam eigenlijk een soort van mislukking is. De dam is er wel, maar er staat veel te weinig water achter om het ook inderdaad voor irrigatie te kunnen gebruiken. Omdat de Nijl inderdaad in tamelijk hoog tempo verzijpt. Het voordeel is dat je er dan niet meer in kunt verzuipen. Nou ja, maar ik kon het niet laten. Maar hij droogt dus inderdaad op. Ja. En straks zit er geen druppel water meer in, dat staat hier ook. Het wordt helemaal droog. En dan is de vraag, waar komt nou het leven vandaan? En dan zou God zelf het moeten geven, we zouden de Heer het moeten geven. Dat zal denkelijk ook wel gebeuren, omdat over de 1000 jaren gezegd wordt, nou niet helemaal expliciet, maar er wordt toch wel verondersteld dat het in Egypte ook in de 1000 jaren niet zal regenen. Staat in het laatste hoofdstuk. In Joël staat het, geloof ik, als ik me niet vergis. Of is het in Zacharia? We moeten alle geslachten van de wereld moeten optrekken naar Jeruzalem, het loofhuttenfeest vieren. Want anders zal de Heer de regen niet geven. En er staat er dat Egypte een andere plaats zal krijgen, omdat het in Egypte sowieso niet regent. Dat is dus in de 1000 jaren zo. Dus dan moeten we aannemen dat dus dan de Nijl wel weer water voortbrengt. Ja, waarom ook niet? Want de Nijl brengt toch heus regenwater. Alleen het regent dan niet in Egypte, maar ergens anders. En dat zal het dan ongetwijfeld wel doen. Een van de problemen nu is trouwens de grote droogte in Afrika. Waardoor alle rivieren uitdrogen in heel Afrika. En waardoor het ook zoveel honger is. Dat is één van de redenen, natuurlijk. Maar in de duizend jaar, in het millennium, zal ongetwijfeld die regen wel komen. Behalve in Egypte, maar dat hoeft ook niet, want dan komt het weer gewoon via de wateren van de Nijl. Je vraagt je af of ze dan die dam nog nodig hebben. Maar misschien is het er dan niet meer. Vooruit. Maar het klopt dus wel wat hier staat. En we leven al in dagen waarin deze dingen zich schijnen te voltrekken. De wateren zullen uit de zee vergaan en de rivier zal verzijpen en verdrogen. De rivier wordt verondersteld lek te zijn. Dan staat er in vers 6, zij zullen ook de rivieren verder terugdrijven. Zij zullen ze uithozen en de gedamde stromen opdrogen. Dus er wordt wel degelijk gesproken over dammen. Nou zegt dat niks, dat hoeft niet per se die Assuandam te zijn natuurlijk. Want elk irrigatiewerk wordt tot stand gebracht via dammen. In Nederland merken wij daar niks meer van, want heel Nederland is één grote dam. Hè? Vroeger werd er geregeerd vanaf de dam trouwens. In de Amstel, hè? Amsterdam eigenlijk. Dus wij merken er niet zoveel meer van. Maar in het buitenland, zeker in het Afrikaanse land, daar kun je bijna geen stap voor zetten. Of je ziet een dam kunstmatig aangelegd. En elk boer, elk huis ongeveer. Dan niet in de steden natuurlijk, maar daarbuiten wel heeft zijn eigen dam en zijn eigen watervoorziening. In golvend terrein. Dat is gewoon een of ander stuk dal wordt dam ingelegd en dan wordt het water in bewaard. Zo gaat dat. En zo was het in Egypte dus ongetwijfeld ook. Men zal buiten de oevertreden van de Nijl ook ongetwijfeld dammen hebben aangelegd om het water zo lang mogelijk vast te houden wanneer de Nijl weer terugging. En irrigatie, dat vind je over de hele wereld hoor. Goed. Even kijken, waar waren wij? Zij zullen de rivier verre terugdrijven. Zij zullen ze uithozen en de gedamde stromen opdrogen. Dat de rivier komt niet in Egypte, daar zit niet voldoende water in. De rivier trekt zich dus terug. Daar komt het op neer. En de gedamde stromen zullen opdrogen, zodat de dam er ook voor niks ligt. En het riet en het schilf, dat zal wel schelf zijn, zullen we verwelken. Soms denk ik ook dat het een drukfout is, dit, want je weet, mijn Bijbel staat vol drukfouten. Maar het zal wel schelf zijn, hè? Riet, schelf, rietachtig gras is dat, zullen verwelken, want er is geen water. En het riet wordt niet voor niks genoemd, speciaal. Er zit nog wat anders aan vast. Ik heb u al gezegd, de Nijl zelf is niet alleen maar de Nijl. Het is ook een uitbeelding van het leven. Met name het leven van deze wereld, wat zo vergankelijk is en wat weggenomen zal worden. Waar zo goed als niks van overblijft. Nou, er blijft iets over, een overblijfsel dus, hè. Maar een dergelijke betekenis zit ook achter dat riet en het schelf. Natuurlijk zal het letterlijk zo zijn, maar er staat bovendien het papiergewas bij de stromen. Want het papiergewas, dat is papyrus riet. Dat is riet. Want papier wordt officieel gemaakt, of werd officieel gemaakt, van papyrus riet. En daar dankt het ook zijn naam aan. Dat is al lang niet meer zo, wat wij papier noemen. Dat maakt men van hout, geloof ik. Meestal, hè? Maakt men papier van krantenpapier? Ja, hout. Meestal van hout. Er zijn ook andere producten waar men het van maakt. Je hebt ook houtvrij papier, hè? Ja. Lompen, ja, worden van gebruikt, ja. Allerlei soorten papier, maar het woord papier is afgeleid van het papyrus riet. Want het riet werd zodanig bewerkt dat er vlakke stukken van gemaakt werden, papyrus. En daar werd op geschreven. En die naam is daarna overgegaan op alle andere dingen waar men op schrijft. Zo is het eigenlijk. Papier. Maar het riet, zullen we zeggen. De kennis van de mens wordt immers vastgelegd op papier, wordt opgeschreven. In het geval van Egypte eventueel op papyrus. En dus papier. En vandaar dat het hier genoemd wordt. Want hier werd gesproken over de geest der Egyptenaren. En de raad der Egyptenaren. En in vers 11 wordt gesproken over de raad der wijzen, de raadgevers van Farao en de wijzen en vers 12 enzovoorts. Dus het gaat erom dat van de wijsheid van Egypte niks overblijft. En aangezien de wijsheid geacht wordt te staan op papyrus, en dus vastgehouden wordt door het papyrus riet, zou je moeten zeggen, kan er gezegd worden dat dat papyrus, oftewel dat riet, zal verwelken. Maar het verwelken van het riet aan de oever van de Nijl is een beeld van het vergaan van de wijzen van de Egyptenaren, van de wijsheid van de Egyptenaren. Vandaar, zei de staat, de gedamde stromen zullen opdrogen, het riet en het schelf zullen verwelken, het papier gewas bij de stromen aan de oevers der stromen en al het gezaaide aan de stromen zal verdorren. Dat wil zeggen, al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen, maar dat betekent dus dat niet alleen de wijsheid van de Egyptenaren zal vergaan, maar ook al het andere wat zij voortbrengen. Natuurlijk, de letterlijke betekenis dienen we ook in het oog te houden, maar er zit meteen de overdrachtelijke betekenis achter. Dat betekent gewoon dat van Egypte niks meer overblijft. Het zal weggestoten worden, het zal niet zijn. Dat is leuk, hè? Het zal niet zijn. Niet meer zijn staat er dan, maar het zal niet zijn. Het Hebreeuws kent een werkwoord voor niet zijn. Wij hebben dat niet. Wij gebruiken het werkwoord zijn met een ontkenning. Het Hebreeuws kent een werkwoord voor niet zijn. Iets wat niet bestaat. Het werd trouwens ook gebruikt in vers 14 van hoofdstuk 17, dus één bladzijde eerder. Jesaja 17, vers 14. Eer het morgen is, is hij er niet meer. Het doet iets, namelijk er niet zijn. Zo zal het met Egypte zijn. Nou, dan komen we bij vers 8. Er staat, we gaan nog steeds over die Nijl, want Egypte, ja, dat is eigenlijk de Nijl, hè. Er staat, en de vissers zullen treuren. Dat is duidelijk waarom, hè. Die huilen tranen met tuiten op dat die Nijl weer vol zal komen. Dus je vindt het wel leuk. Goed. De vissen zullen treuren en allen die de angel in de stromen werpen, waarbij de angel niet is een ding om te prikken, hoewel het dat kan zijn, maar een angel is een haken. Wij noemen het een hengel, maar dat komt van hengelen, oftewel angelen. Een haakje uitgooien, dat betekent het woord eigenlijk. Een hengel is dus eigenlijk gewoon een haak. Of een stok waaraan een haak zit. En die haar erbij, och, in grote delen van het land laat men die weer weg. Men engelt daar. Hoewel ik ook wel eens gehoord heb van hengelen in de Emelen. Ook van een eiland trouwens in de Emel. Ja. Nou. Ja. Er was een broeder die had het er altijd over in het gebed. Over het eiland in de Emel. En over de hengelen. De hengelen in de Emelen en zo. Ja, dat was in het Stadskanaal. Ja. Goed, die de hengel dus in de stromen werpen, of gewoon de haak uitwerpen, de vissers dus, hè. Zij zullen rouw maken. Niet omdat de vis dood is, maar omdat er geen vis meer is, natuurlijk, hè. En niet alleen degene die vissen met een hengel, maar ook die het werpnet uitbreiden op de wateren. Want zo doen ze dat, hè. Die werpen, heb je dat wel eens gezien? Die werpen het net uit, zoals ze zwaaien, over de wateren en halen hem dan in. Ja. Zij zullen kwijnen. Kwelen. Klagen betekent het gewoon, hoor. Kwijnen staat er in mijn Bijbel. We leren hier nog eens een paar oude woorden. Nou, het is in ieder geval synoniem met treuren. Dat weet je uit het verband, hè. Maakt weinig uit wat er staat. Want die met de hengelvissen zullen rouw maken en die met de werpnetvissen zullen kwijnen. Maar dat kun je net zo goed met elkaar verwisselen, dat maakt niks uit. Dat zijn de vissers dus. En verder, de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden. Waarom? Omdat er geen vlas meer groeit, natuurlijk. Nee, vlas. De werkers in het fijne vlas. Want van vlas maakt men witte stof, staat er. Witte stof. Dat is linnen, witte stof. Linnen. Dat zeg ik altijd, hè, in verband met de tabernakel. Hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn getwind linnen. Maar ik zeg er altijd bij, wit linnen. Dat staat er niet bij, maar dat zeg ik er altijd bij. Want samen zijn het vier kleuren. Hemelsblauw, purper en scharlaken op linnen. En die laatste kleur is dus wit. Hier staat het ook. In plaats van linnen staat er witte stof. Dus de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden. Ook de wevers van de witte stof. Niet alleen de werkers die de akker bebouwen op dat het vlas zal voortbrengen. Maar ook de wevers, want die krijgen ook geen grondstoffen aangeleverd. En want de bedoeling van het verhaal is dat uit dat vlas uiteindelijk witte stof gemaakt wordt. Waarom staat er nou niet gewoon linnen? Om ons te bepalen bij dat het wit is, witte stof. Want wit spreekt in ieder geval over volmaaktheid, volkomenheid. Hè? En dat komt niet tot stand hier. Het bekleed worden in linnen, dus in de Bijbel ook een uitbeelding van rechtvaardigmaking. In de praktijk zoals opstanding natuurlijk. Want dat is de wijze waarop men gerechtvaardigd wordt. Maar bekleed worden met wit linnen is een beeld van bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. En als het fijn vlas is, dan is het fijn linnen, oftewel lijnwaad. Fijn lijnwaad. Hè? Maar men wordt er niet in bekleed, want het is het niet meer. Het leven van Egypte, de Nijl, het leven in deze wereld, levert dat niet op. En dus is men bedroefd, want alle werken levert niet op wat het zou moeten opbrengen. Het is geen vis. Geen lijnwaad. Vis heeft trouwens ook iets te maken met wedergeboorte, hoor. Al is het wat moeilijk. Denk maar aan vissers van mensen maken en zo. En denk maar aan de wonderbare visvangst en al die dingen weer. Het heeft altijd te maken met het resultaat van het leven hier op aarde. Maar het is er allemaal niet meer. Eigenlijk niet. Maar goed, vooruit dan maar. Toen maar.
Nee.
Ik zei niet nee. Ja. Ja, het grafkleed, het bekende grafkleed. Ja, dat is ook iets bijzonders. Maar wat dat precies is, dat weet ik ook niet. Ik zal de laatste zijn om daar een uitspraak over te doen. Maar het is wel zo dat de doden, om daar dan op in te gaan, dat de doden begraven wordt gewoonlijk gewikkeld in linnen. En dat is zo omdat linnen zelf niet een beeld is van de dood, maar juist van de opstanding. Dus het kleden van de doden in linnen is eigenlijk een uitbeelding van de opstanding. Je krijgt een nieuw kleed. Eigenlijk dus een nieuw lichaam. Want het oude lichaam wordt geacht van wol te zijn. Van haar dus, van wol. En dat wordt geschoren, dat weet u. Dat is een beeld van de dood. Scheren van het schaap is een beeld van de dood van het schaap. Jesaja 53, dus dat houdt u nog even te goed. Ja, of een jaar of tig. En het bekleden in linnen gebeurt omdat linnen een beeld is van opstanding. De priesters mochten ook niet gekleed zijn in wol, maar moesten gekleed zijn in linnen. Ze worden zelfs zo aangeduid. Gij die in linnen gekleed gaat. Of zij die in linnen gekleed zijn. Dat is de term voor priesters. Nou moet ik het beter zeggen dus. Hè. Ik zei, wol is een beeld van de dood en linnen van het leven of zoiets. Dat is niet helemaal correct natuurlijk. Wol is een uitbeelding van de oude natuur. Dat hoeft niet per se zondig te zijn of zoiets, maar het is de oude natuur. Maar en daarom mochten de priesters niet gekleed gaan in wol. Want de priester is, wel tot priesterschap komt men eigenlijk alleen door opstanding. Want het priesterschap naar de ordening van Aaron is een uitbeelding van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat is het ware priesterschap. En dat is een priesterschap op grond van de kracht des onvergankelijke levens, dus linnen. Vandaar dat de priesters niet gekleed mochten gaan in wol, want dat is een beeld van de oude natuur. Maar ze moesten gekleed gaan in linnen, een beeld van de nieuwe natuur. En als je op linnen even doorgaat, dan blijkt dat linnen gemaakt wordt van vlas. Vlas is dan weer een beeld van de oude natuur. Maar het vlas wordt afgesneden op zijn minst. En daarna op zeer uitgebreide wijze, afschuwwekkende wijze bovendien, bewerkt en verwerkt. Het wordt namelijk gehekeld, ja inderdaad, over de hekel gehaald. En het, het ligt te rotten in de andere volgorde, geloof ik. We laten het een tijd rotten en stinken in het water. Het water, juist. En na verloop van tijd wordt het daaruit gehaald, opdat de slechte vezels verrot zouden zijn. En wat er overblijft zijn de goede vezels. En die worden dan bewerkt tot linnen. Maar dat is gewoon een proces van dood en opstanding eigenlijk. Hè? Dus linnen is dan een beeld van opstanding. Zo zit dat. Dat is net zoiets als het bereiden van brood. Hè. Het begint met tarwe of eventueel gerst. Maar normaal gesproken tarwe. Wat ook gemaaid wordt. En ook een heel proces doormaakt van het maaien en het dorsen en het wannen. En het malen en het kneden. Vermengen met olie en dat soort dingen meer. En dan uiteindelijk door het vuur, door het oordeel. En dan uiteindelijk als alles goed gegaan is. Dan ontstaat daar het brood. Dat is een beeld van de nieuwe schepping. Brood. Ja. Nou goed. Dus inderdaad een lijkwade, want zo heette dat ding, daar uit Turijn zogenaamd. Dat is inderdaad een lijkwade, maar dat komt omdat men in het algemeen het lijk wikkelt in linnen. Ik meen zelfs te weten dat officieel nog steeds de Joodse wijze van begraven is. Dat mag officieel niet in een kist. Dat moet in linnenzak meestal. Ik geloof niet dat het mag in Nederland hoor. Dan moet het in een kist. Ik weet niet, ze zijn bang dat ze eruit komen. Nou ja. Nou, dat zal wel weer met het milieu en met hygiëne en al die dingen te maken hebben. Ik weet ook niet waarom. Maar normaal is het wikkelen in linnen. Goed, maar linnen komt niet tot stand. En linnen wordt die witte stof genoemd. Linnen hangt samen, of dat witte hangt namelijk samen met rechtvaardigmaking. Dus opstanding en rechtvaardigmaking horen bij elkaar. En dat witte heeft te maken met ook het hart en zo. Het witte hart, het heeft te maken met wierook. Het zijn allemaal begrippen die met elkaar samenhangen. In het Hebreeuws althans. En die spreken over rechtvaardigmaking of witmaking. Maar dat komt hier niet meer tot stand. Vroeger werd het dus vlas geteeld in Egypte. En kwam daar dus linnen vandaan. Maar het blijkt er nu niet meer vandaan te komen. Het houdt op. Want wat de mens voorbrengt in het algemeen zal echt gedaan worden. Nou, dat vers 10. Zij zullen met hun fundamenten verbrijzeld worden. Wie? Wel, allen die voor loon lustige staande wateren maken.